Hoe moet je als gedupeerde ouder of kind binnen het toeslagenschandaal het beste omgaan met de brede ondersteuning? Een herstelproces waarin van jou wordt verwacht om constant je trauma's weer opnieuw op te rakelen en bovenal zo goed mogelijk te formuleren. En hoe ondersteunen we de ambtenaren die dan die gedupeerde ouders en kinderen moeten helpen voor een betere toekomst? Oftewel, hoe ondersteunen we de brede ondersteuning? Welkom bij Onder het Zwaailicht.
Mijn naam is Eva Rookmaker, gedupeerde, en ik zit hier samen met medegedupeerde Rachelle Renard en betrokkenen Jannik Post. Vandaag behandelen we de casus brede ondersteuning. Ja, aan de lijn heb ik Amel Kassimi. Jij bent werkzaam geweest bij de gemeente Rotterdam als wijkcoach voor onder andere de gedupeerden in Rotterdam. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, heel intensief om te beginnen. Dat komt veel op je af als wijkcoach, toeslagenaffaire. Want het is dan de wijkcoach inderdaad om te gaan oriënteren wat de hulpvragen zijn. En dat dan op meerdere leefgebieden. En aan de hand daarvan bekijk je wat is er nodig. Waarin kun je iemand helpen.
Ja, en je zegt dan toch te helpen. Er zit een beetje twijfel in dat stuk. Dat ging niet zo vanzelfsprekend, hè?
Nee. Er komt veel bij kijken. En het is echt, ja, wat ik al zeg, het is zeer intensief. Het is ook echt bekijken, hè. Soms dan kan het ook zomaar zijn dat een aanvraag niet toegekend wordt. Mm-hmm. Omdat je dat dan natuurlijk in overleg doet. Er zit natuurlijk wel een team achter. Achter iedere wijkcoach geldt wel een kwaliteitsmedewerker. Daar vinden overleggen mee plaats. En die stelt natuurlijk wel hele scherpe vragen. En aan de hand daarvan wordt dan inderdaad besloten van, oké, wat is de hulpvraag? Wat is de nood ook? Want het is natuurlijk wel zo dat gemeente Rotterdam, maar alle gemeentes, mensen getroffen door toeslagenaffaire helpen. Maar wat daarin wel achterliggend is, de vraag blijft altijd, in hoeverre is het nood?
Ja, dus het is een mening.
Het is een mening. Ja, mensen hebben meningen. Mm-hmm. Mensen refereren ook vanuit hun eigen referentiekader, heel mm-hmm. vaak. En het is wel de kunst inderdaad om je oordeel, en je eigen mening dus wel thuis te laten. In die zin wel oordeelvrij te zijn. En niet vanuit je eigen referentiekader.
Ja, maar dat is dus lastig, hè? Want je bent eigenlijk gewoon op basis van niets, hè, een beetje een idee, een kleine casus, aan het bepalen mm-hmm. of het wel of niet moet gebeuren. Terwijl je eigenlijk niet alle feiten bij elkaar hebt.
Maar het ligt echt aan de onderbouwingen die gegeven worden. En inderdaad, tuurlijk, er blijft altijd wel een puntje van, het is een vier ogen principe. Dat betekent dat het inderdaad om twee mensen gaat. Maar tegelijkertijd, er is wel een protocol geschreven. En daarin staan de basisstappen, stappen, die zijn daar zeer zorgvuldig uitgeschreven. Maar dan is het inderdaad wel weer de kunst van hoe
filter je dat?
Zorg je ervoor, hoe zorg je ervoor dat theorie dan ook wel weer in praktijk ook prima aanslaat?
Ja, en als je het zo zegt, zou je zeggen, dan kan iedereen met de juiste uitleg goed hersteld, met die ondersteuning verder. Maar in praktijk is er dus heel veel moeite met het vinden van de juiste steun, gepast op de situatie, omdat het dus vaak ook over behoefte gaat. Niet alleen over noodzaak.
De ene wijkcoach is de andere wijkcoach niet. En daarin, dat hadden wij zelf ook tijdens de vergadering, dat er inderdaad allerlei meningen zijn. En vanuit diens eigen referentiekader. En dan ga je inderdaad toch wel afvragen van, maar wacht eens even. De een vindt bijvoorbeeld, ik noem maar iets geks hoor, een bank van 1600 duur. Mm. En de ander die vindt een bank van 4000 pas duur.
Waar je eigenlijk zou willen dat je dus vertrekt uit het referentiekader van de gedupeerde.
Het is wel zo dat in het schriftelijk protocol ook inderdaad aan dat staat opgeschreven. Van ga uit van de behoeften van de getroffenen. In die zin is het niet de bedoeling om je eigen mening, je eigen referentiekader, wat jij wel of niet vindt kunnen, of wat jij wel of niet duur vindt, moet er inderdaad niet toe doen. Mm. Maar nogmaals, het blijft lastig.
Het zijn dus inderdaad mensen die ergens vandaan komen, ergens toch een mening hebben gevormd. Maar los daarvan, jij hebt het gewoon meegemaakt. Je hebt het ook gehad, die positie, met je eigen referentiekader. Als je kijkt naar de hulpvragen die er speelden bij gedupeerden, zie je dan ook dat er zinvol is om bijvoorbeeld ook in te gaan zetten op behoefte naast noodzaak?
ja, ik denk dat het beter was geweest en eventueel nog steeds is. Als los van het feit dat het natuurlijk wel maatwerk is en blijft. Het ene gezin heeft hele andere vragen, heeft hele andere aanvragen. Maar los van dat, als ik het even zo mag zeggen, oneerlijk, dat de ene te waarde van, nu noem ik maar een getal hoor, te waarde van 100 euro spullen krijgt en de ander te waarde van 1000 euro spullen krijgt. Ik denk dat je daarin heel transparant moet kunnen zijn van, joh, wat bijvoorbeeld de Belastingdienst zelf heeft gedaan. Hè, die heeft iedereen 30.000 gegeven. En dan had je natuurlijk ook jongeren tot vanaf een bepaalde leeftijd tot een bepaalde leeftijd, waarin de max was 8.000 euro voor een 18-jarige eventueel. Ik denk dat daarin, ja, wel wat meer kan gebeuren.
Daar wil ik dus heel erg kijken naar stukje behoefte. Dat gaat niet alleen over wat vind ik leuk, maar ook heel erg over waar kom ik mee vooruit binnen mijn planning, binnen mijn, nou ja, stappen in het leven.
Ik denk dat daarin het stukje aansluiting weer om de hoek komt kijken. En dat je met z'n tweeën juist voor een volledige overzicht zorgt.
Maar stel nou, wat jij zegt, hè, het is niet aan mij. Stel nou dat ik jouw cliënt was geweest en jij had mij ondersteund. En ik had gezegd, nou, dit bij elkaar kost 50.000 euro. Mm-hmm. Wat dan?
Nou, dan is het inderdaad bekijken van, kijk, mij gaat het er vooral om van, het is niet aan mij om inderdaad een budget te geven. Het is niet aan mij om een beslissing te nemen voor een ander. In die zin wil ik inderdaad dat jij dan inderdaad je eigen grondig onderzoek doet en in jouw wensen, wat bij jou aansluit. En dat weet jij ten alle tijden het beste.
Maar zeg je daarmee, die ruimte is er? Je kan tot 50.000 euro gaan als daar dus onderbouwing voor is?
Die ruimte zou er moeten zijn, inderdaad.
Ja, en vanuit hier gaan we dan verder inzoomen op de casus, Rachella en Yannick. Want in het systeem hebben we niet altijd de keuze om zelf te bepalen met wie je wel of niet aan de slag gaat.
Ja, want ze zegt ook bijvoorbeeld dat het maar net is afhankelijk van welke wijkcoach jij hebt, of diegene ook met jou meespart over dat je bijvoorbeeld te laag op jezelf inzet.
Ja, dat vond ik heel erg apart. Dat ik dan mezelf dacht van, oké, dus jullie krijgen niet een soort script van tevoren van, dit is wat je een gedupeerde moet vertellen. Nee, je wacht eigenlijk af van wat de gedupeerde jou vertelt.
Ja, wat hij geeft.
Ik vond dat heel erg lastig te begrijpen.
Ja. Nou ja, en daar zit natuurlijk ook alweer dat stukje maatwerk in. Dus ik begrijp het wel, maar ik vind het inderdaad niet praktisch.
Ja.
Om dan te zeggen van, nou, laat het zo open laten dat iedereen alle ruimte heeft, wat iets moois heeft. Maar dan moet je het ook zo presenteren. En dat is nou niet helemaal gebeurd. Oftewel, er is helemaal geen presentatie.
Nou ja, heel eerlijk. Ik ben gedupeerd in 2022.
Ja.
Ik heb vorig jaar pas gehoord dat ik me kon aanmelden bij de wijkcoach.
Ja,
dat is 3 jaar later bijna.
Ja, dat is bizar.
Dat ik denk bij mezelf denk van, ja, hoe dan?
En het gaat dus eigenlijk over die hele simpele vraag. Wat is je behoefte? En daar kan maar één iemand antwoord op geven. En dat ben je zelf.
En ook het hele idee van, je mag het maar 1 keer aanvragen.
Ja, kan ik nooit meer terugkomen. Ja, nu of nooit.
Als het, dus je moet eigenlijk in een beperkte tijd bedenken wat je nodig hebt. Terwijl, ik heb nu heel iets anders nodig dan 1,5 jaar geleden.
Wat ik zelf weet van de herstel van het toeslagenschandaal is dat best wel veel mensen gewoon geld hebben gekregen. Als een soort van standaard herstel. Mm-hmm. Ik heb zelf ook best veel vrienden die hebben 10.000 euro gekregen, of iets meer of iets minder. Mm-hmm. Maar dat zijn allemaal hele financiële tegemoetkomingen. En we hebben het hier ook over behoeften als bijvoorbeeld een hond. Of iets wat jou als mens gewoon weer de wil geeft om verder te gaan.
Ja, voor mij, heb ik heel lang een lifestyle coach ingezet in de periode dat ik dus eigenlijk gedupeerd was, maar niet wist dat ik gedupeerd was. Dat het leven er niet zo mooi uitzag en ik waardering in mezelf moest zoeken op hele lage gebieden, maar toch wilde vasthouden. En toen ik voelde dat ik dus weer een beetje begon te wrijven in die gedachten en gevoelens, toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk. En dat was een van de eerste dingen die ik heb aangevraagd. Guess what? Het ging niet door.
Wauw.
Mm-hmm. Snappen jullie het wel?
Hoe het nu klinkt het meer alsof je eigenlijk ook tijd wilde. Je wilde ook de tijd hebben om dit proces rustig door te lopen.
Klopt.
En eigenlijk bij jezelf te kijken, hey, hoe wil ik in het leven staan?
Tuurlijk.
Los van alleen maar financiële compensatie.
Ja.
En dat zien ze dus niet in.
Nee, die wijkcoach niet.
Maar wat had jij nou echt nodig?
Goeie vraag. Ik denk dat ik me die vraag nog elke dag stel. Vooral omdat ik zelf ook pas erken dat ik gedupeerd ben. Ondanks ik het geld al heb gekregen en heel eerlijk ook soms even niet meer weet wat ik er nou precies mee gedaan heb. Behalve als ik naar mijn zoon kijk.
Hele goede investering.
Hele goede investering. Maar
ik snap wat jij zegt.
Ik denk dat ik gewoon eigenlijk, wat Eva zegt, ik had iemand nodig naast mij die me vertelde, alles komt goed. Ja. Weet je wel, iemand die zei van, hey...
Nou, je gedachte mag er zijn, hè? Ja, dus niet alles komt goed, dus maar je gedachte mag er zijn.
Ja, in de zin van jou helpen, ondersteunen van, hey, het is oké om te huilen nu.
Mm.
Het is oké om je nu even niet goed te voelen. Morgen is een nieuwe dag.
Dus dat je niet steeds in die regelmodus moet zitten, terwijl je ook rouwt en trauma verwerkt.
Ja, precies. Want eigenlijk ben je continu bezig met instanties. Continu ben je aan. Nee, je bent alleen maar aan.
Met je mindere kant eigenlijk. Hè? Ja. Want dat is dan niet zelf aangewakkerd. Maar het functioneert niet meer zoals het moet.
Uh-huh.
En daarin helpt perspectief bouwen met een life coach die eigenlijk zegt, ja, maar dit is gewoon hartstikke normaal.
Ja, ik moet zeggen dat ik het heel moeilijk vind om me voor te stellen hoe ik dat zou doen als ik gedupeerd was op een vergelijkbare manier als bijvoorbeeld jullie. Maar ja, wat ik bij mezelf denk is dat op het moment dat ik te veel in de negativiteit ga denken, dat ook gewoon je realiteit wordt. Ik denk dat de enige manier om jezelf daar soort van bewust uit te halen is om jezelf te forceren, hoe stom het ook klinkt, om toch positief te denken. Beetje licht aan het einde van de tunnelmentaliteit is denk ik de enige manier om verder te gaan.
Maar hoe realistisch is die eigenlijk in zo'n situatie? Want je raakt dan namelijk een hele hoop stresszones. Alleen al zo'n plek, zo'n gemeente waar heel veel stresswolken hangen. Laten we wel eerlijk zijn.
Ja.
Dus je zit heel erg in die infectie, om het even zo te mogen noemen.
Misschien is het een beetje te vergelijken met wanneer je wordt gestopt door de politie. En dat je op dat moment, vooral als bijvoorbeeld donkere man of vrouw, heel veel in je emoties kan voelen. Maar dat je toch bij jezelf denkt van, ik moet een bepaalde kalmte uitstralen. Want op het moment dat ik nu ga flippen, maak ik het erger voor mezelf.
Mm.
En dat voelt heel geforceerd op zo'n moment. Want je hebt geen zin om, hey, goeiedag officer, wat dat te zeggen. Maar aan het einde van de dag, als je dat toepast op al die andere stressvolle situaties en heel bureaucratisch zijn en systematisch zijn, is dat misschien wel iets wat je op geen ogenblik gewoon gaat omarmen.
Je moet je voorstellen, je bent niet 1 keer opgestaan. Je bent niet 2 keer opgestaan. Je bent niet 3 keer opgestaan. Je bent waarschijnlijk al 8 jaar, 9 jaar opgestaan. Dat is superveel en superlang.
Ja. Ja, ja, ja.
En dan krijg je tik, 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 tik. Weet je, dus op een gegeven moment ben je wel een beetje moe van het opstaan. En dat is zacht uitgedrukt. De meeste mensen zijn ziek geworden. Letterlijk en figuurlijk.
Ja.
En dan is je energie echt gewoon heel op. En in je hoofd wil heel weinig ruimte maken. En dan wordt er toch nog van jou verwacht dat je in die scherpte eigenlijk dus gaat shinen. Natuurlijk kan je, en je moet ook zeker heel veel, en we moeten echt vanuit perspectief willen. Maar de motor moet in eerste instantie op gang komen. Tweede stuk is waar het in die brede ondersteuning over gaat, is wat ik geloof. Wat zou de situatie veranderen? Stel dat ik nu tegen jou zeg, ik heb hier 1 miljoen voor jou. Daar kan je je leven mee inrichten. Dan denk ik dat 1, de zon weer gaat schijnen. 2, je krijgt ineens de vrijheid in je hoofd om te bedenken hoe je je leven wil inrichten. En je gaat ineens zorgvuldiger om met dingen om je heen, omdat je weer gaat bouwen.
Weet je wat ik moet horen? En moet zien? En geschreven ergens of wat dan ook? Want dat is wat mij beperkt. Als ik 1 miljoen zou krijgen, zou ik het niet opmaken.
Nee,
ik zou het daar laten. Waarom? Ja. Belastingdienst of de gemeente gaat vast terugkomen om het terug te eisen.
Ja, die angst. Die
ja,
angst.
Nee. Weet je hoe lang dat geld ook op mijn rekening heeft gebleven?
Ja,
omdat ik gewoon bang was om het uit te geven. En op een gegeven moment wist ik zeker dat ik het niet hoefde terug te betalen. En toen kwam er een woem, we moeten het uitgeven.
Ja, 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 ja.
Want dadelijk
dus
is het weg. Het
uiterste van beide financieel trauma, hè, wat jij nu opnoemt.
Ja, dat ik aan mezelf denk van, hè, maar ik was toch eigenlijk zo
ik was rijk. En waar is mijn geld?
En ik wist toch hoe ik met geld moest omgaan. En
ja.
Hè? En toen inderdaad met het gemeente zelfde, idem dito. Ik durfde niks te vragen, waarom niet? Over 5 jaar is er weer iets anders. En dan moet je het weer terugbetalen om welke reden dan ook.
Ja, je wilt het oordeel ook niet hebben. Je wil ook wel laten zien dat je iets gebouwd hebt.
Ja, ik wil het zelf kunnen. Ik moet het zelf kunnen.
Maar ja, dat perspectief dus vanuit dat zelf doen. En waarom ik zeg miljonair. Kijk, het gaat niet om het geld. Het gaat om het idee dat je ruimte hebt.
Ja.
Dat is wat je kan als je veel geld hebt. Want de wereld bestaat uit alles betalen. En dat is ook waar je geraakt wordt in deze situatie. Hè? De Belastingdienst, het ging over geld. Dus dat het opgelost wordt met geld voor het grote deel is meer dan logisch. We hebben het over een financieel trauma, niet over een gewoon trauma. Het is een financieel trauma wat mensen hebben in deze situatie. Dus daar zit heel veel financieel bij. Dat is niet anders, daar ontkom je niet aan. Maar die gedachtes weer openzetten. Ja, dat kan alleen als je het overtreft met het maximale. Waarom? Dat is wat ik wil raken hiermee. Je hebt de maximale lading gehad aan daling. Dus je kan alleen maar winnen als je hetzelfde er tegenover stelt. Luister volgende week naar het vervolg van Onder het Zwaailicht. Dan duiken we dieper in op de brede ondersteuning. Dit keer met Timothy Scheek. Hij wist 100 miljoen te verdienen door een andere uitvinding. En daarmee laat hij niet alleen zien dat hij weet hoe de markt werkt, maar ook weet hoe je dus om je heen kan bouwen.